Het is geweldig als je in aanbidding mee wordt genomen door zulke jonge mensen. Dat is fantastisch, toch? Ja.
Top, hoor.
Mensen zeggen wel eens, zijn we nou een klapkerk aan het worden? Ik vind het helemaal niet erg. We mogen mensen eren, maar als we mensen eren, dan eren we eigenlijk daardoorheen God die hen gaven en talenten heeft gegeven. En daarmee eren we dus God. Dus bemoedig elkaar, help elkaar en klap af en toe maar gewoon. Dat is helemaal niet erg. Prachtige liederen. Twee uitersten leken weer bij elkaar te komen. Aan de ene kant, hoeveel houdt God van ons, van jou en van mij? En aan de andere kant, hoe heilig is Hij? Hij is zo enorm heilig. En dat heilig, 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 zoals het daar staat, dat klinkt in de hemel. En dat heeft Jesaja al gehoord. Heilig, heilig, heilig is de Heer God Almachtig. En we zijn nu al een aantal maanden bezig met dit thema. En we zijn nog lang niet klaar wat mij betreft. Want er zit zoveel, is er te vertellen. Maar ook, er is nog zo'n weg te gaan voor ons allemaal. Om te gaan ontdekken, wat betekent het nou dat God heilig is? Wat betekent het nou dat wij geheiligd zijn? En wat betekent het dan dat wij een heilig leven mogen leven? En daar spreken we bijna elke week wel over. En al zou het thema niet zijn, dan zouden we er nog elke week waarschijnlijk over spreken. Alleen dan benoemden we het misschien niet zo. En nu worden we er steeds bij bepaald. En dat is precies wat de bedoeling is, dat we er zo bij worden bepaald, dat het een soort tweede natuur, of misschien wel eerste natuur gaat worden. Dat God heilig is, wij zijn geheiligd en wij zijn heilig. Wij leven heilig. En terwijl je gaat zo door dit seizoen heen, komen er soms ook vragen en opmerkingen. En ik weet nog dat een tijd geleden dat iemand zei, mogen we dan helemaal niets meer? En een ander zei, nog niet zo lang geleden, ik vind het een mooi thema, maar ik mis de genade zo. En ik keek vol verbazing en ik dacht, ik mis de genade? Maar we spreken toch elke keer over de genade? Maar blijkbaar kunnen mensen ervaren dat ook al benoem je het, dan hoor je het andere. Je hoort wat je moet doen. Je hoort wat er van jou wordt verwacht. En je hoort ook wel over de liefde, maar leven we in de genade? En wat is dat dan, leven in de genade? En daarom wil ik vanmorgen over dat onderwerp met name stilstaan. Wat betekent dat dan? Leven wij dan in de genade? En als we zeggen, wees heilig, hè, want dat zegt Gods woord, wees heilig, want ik ben heilig. Hoe zit dat dan met dat stukje van onze inspanning en Gods eis, als het ware? En daarvoor wil ik een paar stukken gaan lezen vanmorgen. Het eerste waar ik mee wil beginnen is 2 Korinthe hoofdstuk 5. 2 Korinthe hoofdstuk 5. En daar lees ik vanaf vers 14. En er staat, want de liefde van Christus dringt ons, die tot dit oordeel gekomen zijn, als één voor allen gestorven is, dan zijn ze alle gestorven. En hij is voor alle gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen is gestorven en opgewekt. Zo kennen wij vanaf nu niemand meer naar het vlees. En al hebben wij Christus naar het vlees gekend, dan kennen wij hem nu niet meer zo. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan en zie, alles is nieuw geworden. En dit alles is uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening van de verzoening heeft gegeven. God was het namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoende en aan hen hun overtredingen niet toerekende. En hij heeft het woord van de verzoening ook in ons gelegd. En wij zijn dan gezanten namens Christus, als of God zelf door ons heen smeekt. En namens Christus smeken wij u, laat u met God verzoenen. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden gerechtigheid in hem. Gerechtigheid in hem. Ik wil even een paar dingen accentueren. In de eerste plaats wil ik een paar versen even opnieuw lezen met even een nadruk. In de eerste plaats, vers 17. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie, alles is nieuw geworden. En dit alles is uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus. En heeft ons de bediening van de verzoening gegeven. God was het namelijk, en dan komt het weer, die in Christus de wereld met zichzelf verzoende en aan hen hun overtredingen niet toerekende. Vers 21. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. In hem. Door hem. Met hem. Eigenlijk alles wat Paulus hier schrijft gaat over ons en gaat over God. Maar vooral wat God heeft gedaan in Jezus. Door Jezus. Wat wij zijn geworden in Jezus en door Jezus. Dus alles wat wij mogen bespreken als het gaat over de dingen die God heeft gegeven, de dingen die wij zijn of mogen doen, dan gaat het allemaal dat Jezus centraal staat. In hem, door hem. Zullen we daar nog wat van die versen lezen. Een paar dingen even kort. In de eerste plaats zegt de Bijbel, zegt dit stuk dus ook, dat wij in Christus een nieuwe schepping zijn. Een nieuwe schepping. Met andere woorden, het oude, de oude mens, die oude schepping die ooit zo goed was, maar kapot is gegaan, die schepping die is voorbij op het moment dat jij tot geloof komt en het offer van de Heer Jezus aan het kruis van Golgotha aanneemt. Op dat moment ontvang jij de Heilige Geest. En als de Heilige Geest in jou gekomen is, dan ben je een nieuwe schepping. Dan ben je opnieuw geboren. Wedergeboren met een wat ouderwets woord. Opnieuw geboren. Je bent een nieuwe schepping geworden die beter is dan het oude was. Het oude, dat was namelijk de gebroken natuur. Het nieuwe is je nieuwe natuur. Het nieuwe dat is gekomen door het offer van de Heer Jezus, wat God heeft gedaan in Jezus voor jou en mij. Maar het nieuwe is ook wat wij mogen leven, omdat de Heilige Geest zich heeft gekoppeld aan jou en mijn geest. En die met mijn geest en met jouw geest getuigt dat wij, letterlijk staat er, zonen van God zijn. Want als we zonen zijn, dan zijn we ook erfgenamen. We hebben met elkaar, man en vrouw, zijn weer erfgenaam geworden van God. Dat is wat de Heilige Geest doet. En dat is hoe de nieuwe schepping eruit ziet. De nieuwe schepping bestaat uit zonen en dochters van de Allerhoogste God. En dat zijn wij. Dat ben jij als je tot geloof bent gekomen in Jezus. Wat heb jij daaraan gedaan? Nou, geloven. Ontvangen. Maar Jezus heeft alles gedaan. God heeft alles gedaan in Jezus. Omdat hij weet dat wij het niet uit onszelf kunnen. Maar dat wij hem nodig hebben. Dat wij het offer nodig hebben van Jezus. Zodat wij, dankzij het offer van Jezus aan het kruis, door genade behouden zijn. Door genade. Ik kom daar straks op terug. Verzoend zijn we met God. We zijn niet alleen maar een nieuwe schepping geworden. Maar hier is het wonder. God heeft ons met zichzelf verzoend. Dus goed over nadenken. Wij hebben gezondigd tegen God. God ziet ons aan in liefde en genade. God zendt zijn eigen zoon om voor jou en voor mij te sterven. En dan vervolgens, in plaats van het feit dat wij ons verzoenen met God, verzoent God zichzelf met ons. Hij die niets fout heeft gedaan, verzoent zich met hen die wel dingen fout hebben gedaan. Die verzoening komt van hem uit. En als jij gelooft in Jezus, ben je niet alleen maar een nieuwe schepping geworden, maar bij die nieuwe schepping hoort ook dat je, dat je verzoend bent met God. Dat je weer in vrede mag leven. Dat je weer in de shalom mag leven waar Ger mee begon vanmorgen. En alsof dat nog niet mooi genoeg is, dan zegt vers 21, want hem die geen zonde heeft gekend, dat is Jezus. Jezus die geen zonde heeft gekend, heeft God de Vader voor ons tot zonde gemaakt. Hij heeft niet alleen maar onze zonde gedragen, hij is tot zonde gemaakt. De rechtvaardige, degene die zonder zonde leefde, werd zonde. Opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Hij stierf aan het kruis. En als jij gelooft in Jezus, dan mag je in de spiegel kijken. En dan mag je zeggen, ik zie een nieuwe schepping. Ik zie iemand die verzoend is met God. Maar ik zie ook iemand die gerechtigheid is geworden in Jezus. Ik ben de gerechtigheid van God. Is eigenlijk dan wat je mag zeggen. Niet op grond van wat jij doet of hebt gedaan of wat je nog zult doen. Nee, op grond van wat Jezus heeft gedaan voor jou. Meer genade kan ik bijna niet meer vertellen. Maar toch ga ik dat doen. Want er is nog veel meer. Want wat is dat dan? Want als ik nu zou stoppen, zeg je, ja, dat is mooi, maar hoe kan dat dan? Hoe doe ik dat dan? Nou, in één geval moet je dit goed onthouden. Jij kunt nooit los van Jezus een leven leven en daardoor gered worden, geheiligd worden, een nieuw leven hebben ontvangen. Dat kan niet door wat jij of ik kunt doen of kan doen, ook al is het nog zo goed en zo prachtig. Maar het is alleen maar wat God heeft gegeven en waarvoor hij koos om dat te doen door Jezus heen. Alles wie wij mogen zijn en alles wat wij mogen doen, wordt zichtbaar in en door Jezus. Hij staat centraal. Hij is het scharnier als het ware waar alles omheen draait. Wat is dan genade? Genade bestaat eigenlijk uit een aantal elementen. En in het Engels kun je dat goed zien, want er zijn twee woorden in het Engels die eigenlijk vaak met genade worden vertaald. Het ene is grace en het andere is mercy. Wij kennen die woorden ook, alleen ze worden dan anders vertaald en hebben dan een iets andere lading. Grace, dat wordt bij ons vaak vertaald als de genade. En mercy wordt vaak vertaald als goede tierenheid in onze vertaling. Maar eigenlijk heeft dat ook het element in zich van genade. Eigenlijk kun je het zo zeggen, het ene element is de genade dat wij, het goede dat wij niet hebben verdiend, de redding, de liefde, voorspoed, wat dan ook. Het goede wat wij niet hebben verdiend, krijgen wij toch. En het andere element is, het kwade wat wij wel hebben verdiend, de dood, verloren gaan enzovoort, dat krijgen we niet. Dus het goede wat we niet hebben verdiend, krijgen we wel, dat is genade. En het slechte wat wij wel hebben verdiend, dat krijgen we niet. Dat is ook een vorm van genade. Vroeger had je in het Romeinse keizerrijk had je die grote gladiatorengevechten, gladiator, wie heeft hem wel eens gezien toevallig? Oh, 6 men die daarnaar kijken. Oké. Je hebt die gladiatorengevechten en dan stonden daar massa's van die mensen die waren daar aan het vechten en uiteindelijk bleven er nog 2 over. En die 2 die vochten met elkaar en dan lag er 1 op de grond en die ene die was eigenlijk, nou ja, die was zo goed als dood op dat moment. En dan stond die ander daarbij en die stond met het zwaard met een ander wapen en dan keek die omhoog en dan keek die naar de plek waar de keizer stond. En de keizer ging dan staan. En hij hief zijn hand op en hij hield zijn duim zo. Als hij een slechte dag had en hij deed dit, dan mocht de ander vermoord worden. Dat was eigenlijk wat die ander verdiende, want hij was verslagen. Maar het kon ook zijn dat de keizer dacht, oh, het is best een mooie dag vandaag. En ja, ze hebben goed gevochten. Laat ik hem genade geven. Dan deed hij zo. En dan bleef de man, ook al lag hij op de grond, ook al had hij verdiend om te sterven, die bleef leven. Het goede wat hij niet verdiende, kreeg hij. En het slechte wat hij wel verdiende, kreeg hij niet. Dat is eigenlijk hoe je de genade zou kunnen onthouden. Dat is eigenlijk hoe het bij ons ook werkt. Van nature zou God kunnen staan en zeggen... Maar God zegt, ik heb van jou lief, ik hou van jou. En God heeft niet een goede dag of een slechte dag. Nee, God zegt, dit is wie ik ben. Dit is hoe ik naar jou kijk. Dit is waarom ik Jezus heb gegeven. En dit is waarom jij door geloof mag leven. Niet uit jouw daden, niet wat jij doet, maar omdat hij heeft gedaan voor jou. Dat is genade. Alles wat daarna het volgt. De hele manier van leven als een nieuwe schepping. Alles wat je mag doen om een heilig leven te leven, is een leven uit genade. Want zonder wat Jezus heeft gedaan en zonder de Heilige Geest, zouden wij niet eens in staat zijn om een heilig leven te leven. Alles is genade. Maar alles is genade in Jezus. Hoe werkt dat dan? Hoe gaat dat? Nou, in Colossense staan een paar versen die ik graag met jullie wil lezen. Allereerst Colossense 1. Daar lees ik vers 18 en 19. Ik had ze niet doorgegeven, dus ik moet eventjes goed luisteren of meelezen uit je Bijbel. Colossense 1, daar staat... En hij, dat is Jezus, is het hoofd van het lichaam, namelijk de gemeente... Hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in allen de eerste zou zijn. In allen. Want het heeft de Vader behaagd dat in hem de volheid zou wonen. En dat hij door hem alle dingen met zichzelf zou verzoenen, door vrede te maken door het bloed van zijn kruis. Ja, door hem zowel de dingen die op de aarde zijn als de dingen die in de hemel zijn. Het heeft de Vader behaagd om al de volheid van wat hij is en wie hij is in Jezus te laten wonen. Andere vertalingen zeggen, het heeft de volheid behaagd om woning te maken in hem. Alles wat God is, alles wat God heeft, die volheid van genade, de volheid van gerechtigheid, de volheid van liefde, de volheid van genezing, de volheid... Van alles wat je maar kunt bedenken, wat God is, is in Jezus. En dan gaan we naar hoofdstuk 2. En dan begin ik te lezen bij vers 9. Want in hem, komt het weer, woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. Opnieuw bevestigd wat daarvoor werd geschreven. En nu staat het volgende. En u... bent volmaakt geworden in hem die het hoofd is van iedere overheid en macht. Wacht even. Wat staat hier? In hem woont de volheid van de Godheid lichamelijk. Dus de volheid van alles wat God is, is in Jezus. En wij zijn door het geloof in Jezus gekomen en zijn in hem... volmaakt geworden, die het hoofd is van iedere overheid en macht. Dus alles wat God heeft en is, heeft hij gelegd in Jezus. En wij mogen alles ontvangen in Jezus. Hoef je niks voor te doen, behalve gehoorzaam zijn aan wat hij zegt. Dat zullen we straks lezen. Maar hij is degene die alles in zich draagt en jij... mag jouw hand als het ware uitstrekken en het ontvangen in hem. Dan komt het volgende. In hem, vers 11, bent u ook besneden met een besnijdenis... die niet met handen plaatsvindt, maar door het uittrekken van het lichaam van de zonde... van het vlees, door de besnijdenis van Christus. Want u bent immers met hem begraven in de doop... waarin u ook met hem bent opgewekt... door het geloof van de werking van God die hem uit de doden heeft opgewekt. Met andere woorden... Als je je laat dopen zoals dat vorige week gebeurde, dan word je gedoopt in de dood van Christus. Maar je staat ook weer op met hem als een nieuwe schepping. Je bent weer nieuw geworden. Je bent opnieuw geboren. En dan staat er, en hij heeft u toen u dood was in uw overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met hem levend gemaakt. God heeft gezegd, ook al denken wij dat wij zonder Jezus leven, maar wij komen erachter, wanneer wij opnieuw worden geboren, dan ontvangen we het eeuwige leven, het echte leven wat God voor jou en mij heeft weggelegd. En als we dat in ons hebben, als wij dat hebben ontvangen in Jezus, op dat moment zullen we weten dat we eerst dood waren, maar dat we nu levend zijn geworden. We zijn nu levend geworden in Jezus. En dan staat er, door al uw overtredingen te vergeven, daardoor ben je levend geworden. En het handschrift dat tegen ons getuigde uit te wissen. Dat handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht. En hij heeft het uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. En hij heeft de overheden en de machten ontwapend. En die openlijk te schande gemaakt. En daardoor over hen getriomfeerd. Met andere woorden, doordat Jezus stierf aan het kruis, nam hij de beschuldiging die tegen jou is ingebracht door de boze, nam hij mee aan het kruis de dood in. En hij stierf daar aan het kruis. En als jij je nou laat dopen, zoals dat vorige week en dan eerder of straks in april zal gaan gebeuren. Als jij gedoopt wordt in de dood van Christus, dan mag je weten dat je vrij bent van de aanklager. En dat je opstaat als een nieuwe schepping waarin je in staat zult zijn om geleid door de Heilige Geest een heilig leven te leven zoals Jezus dat voorleefde en nou in jou en door jou heen wil bewerken. Dat is zo groot, mensen. Dat is de genade. Jezus heeft elke macht en elke overheid door zijn dood en door zijn opstanding overwonnen. Hij heeft hen krijgsgevangen gemaakt. Hij heeft hen tentoongesteld, zegt de vertaling anders, zegt de schande gemaakt. En zo over hen getriomfeerd. Dat betekent wanneer wij in Jezus geloven en in hem zijn, dan leven wij vanuit zijn overwinning. Dan hoeven we niet meer te leven om te overwinnen. In Jezus. Door Jezus. Het is allemaal genade. Zo prachtig wat Paulus er ook over schrijft in die andere brief die zoveel lijkt op de brief van de Colossenzen, de brief aan de Efeziërs. Je moet eens opletten hoeveel overeenkomsten er tussen die twee zitten. In een Colossenzen hoofdstuk 2, daar hebben we dat stuk dat wij dood waren in onze overtredingen. Vers 1 staat, ook u heeft hij met hem levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en de zonde. Precies dezelfde woorden als het Colossenzen. Waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig het tijdperk van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht van de lucht. Met andere woorden, voordat je Jezus kende, leefde je onder de heerschappij van de duivel en leefde je niet op een manier zoals God dat van ons vroeg. Je was dood vanwege je zonde. En dan staat er in vers 5, ook toen wij dood waren. Door de overtredingen zijn wij met Christus levend gemaakt. En dan staat er, uit genade bent u zalig geworden. Door genade, uit genade ben je behouden. En hij heeft ons met hem opgewekt en hem in de hemelse, met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Even goed kijken hier weer. Ik zal het weer eventjes benadrukken. Ook toen wij dood waren door de overtredingen, zijn wij met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden en heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet, in Christus Jezus. Dat betekent dat wij nu op dit moment, ook al zitten wij hier, dat wij geestelijk verbonden zijn met Jezus en dat wij gezeten zijn in de hemelse gewesten met hem. En dat wij hier tegelijkertijd leven vanuit hem. Volgen jullie het nog? Jullie zijn zo stil. Opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade bent u zalig geworden door het geloof en dat niet uit u, het is een gave van God. Niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Het gaat niet om jouw werken. Het gaat om de genade die God heeft gegeven in Jezus en door Jezus, waardoor wij mogen leven. Het is genade dat wij eeuwig leven hebben gekregen. Door het geloof, niet uit werken. Amen? Oké. En dan komt vers 10. En dan staat het volgende. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. 9 versen lang. Het gaat niet om jouw werken. Het gaat niet om de werken. Het gaat om geloof. Het gaat om geloof. En dan staat er, want wij zijn geschapen in Christus Jezus, in hem, om goede werken te doen, die hij van tevoren heeft voorbereid, opdat wij daarin zouden wandelen. Dus toch te werken. Dus toch dingen doen. Maar als je goed leest wat hier staat, dan is dit het verschil. Voordat jij Jezus kende, voordat je met en door hem leefde, wil jij je best doen om goede werken te doen, om daardoor iets te kunnen verdienen. Maar wanneer jij weet dat jij in geloof bent gered door Jezus, door genade, eeuwig leven hebt, dan ben je een nieuwe schepping geworden en dan ga je een weg wandelen met God en door God, onder leiding van de Heilige Geest. En terwijl jij wandelt, kom jij op jouw levensweg dingen tegen die God daar al heeft neergelegd. En jij wandelt en je komt iets tegen en je doet onder leiding van de Heilige Geest datgene wat je mag doen, of datgene wat God op jouw weg heeft neergelegd. En daar ga je iets mee doen, namelijk die goede werken, de goede dingen, de dingen van Gods Koninkrijk. Noem het een heilig leven, waardoor je een leven leeft zoals God dat heeft gedaan. En je wandelt en je doet en je gaat weer verder en God heeft weer wat op jouw weg gelegd. En dan zeg je, oh, dit ook, maar het is genade dat ik dit mag doen. En je doet dat uit liefde voor God en vanuit liefde van God. En dan gaat het niet meer om jouw behoud, maar het gaat om jouw leven, wat je leeft op dat moment onder leiding van de Heilige Geest, die door de Heilige Zoon van God over jou is uitgestort, omdat de Heilige God dat voor jou heeft bedacht. Het is een leven waarin je op een ontspannen manier mag wandelen en mag doen wat God je geeft om te doen, omdat je behouden bent. En je gaat niet de dingen doen om behouden te worden. Je doet de dingen omdat God van je houdt. Je gaat niet dingen doen zodat God nog meer van jou zal gaan houden. Want hij kan niet meer van jou houden dan hij nu al heeft gedaan. En wat hij altijd ook zal blijven doen. Hij houdt van jou. Hij heeft je lief. Hij wil maar één ding, dat je een leven gaat leven zoals hij dat bedoeld heeft. En dat kan alleen maar doordat je verlost bent door zijn Zoon. En dat kan alleen maar dat je in Jezus bent en in hem alles ontvangt wat God wil geven door Jezus heen aan jou. Dan sluit ik af met het volgende. Wat is dat dan? Wat is het dan in Jezus zijn? Hoe ben je dan in Jezus? Dat kunnen we lezen in Johannes Evangelie, onder andere. En in het Johannesevangelie, er staat in Johannes hoofdstuk 15 het volgende. En ik begin maar even bij vers 4. Blijf in mij, zegt de Heer Jezus daar tegen zijn discipelen. Blijf in mij. Het begint met die, misschien weet je dat wel, die wijnrank. Hij zegt, ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. En jullie zijn dan de wijnranken. En elke rank die geen vrucht draagt, nee, die wordt weggedaan. En dan staat er dit. Blijf in mij zoals ik in u. Zoals de rank geen vrucht draagt uit zichzelf, als ze niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok, u bent de ranken, jullie zijn de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem of haar, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kun je niets doen. Zonder Jezus kun je niets doen. Als jij een wijnrank bent en je wil vrucht dragen, dan moet je niet proberen om je te richten op de vrucht. Want geen enkele wijnrank is bezig met de vrucht. Een wijnrank weet maar één ding, als die al het kan weten. Ik moet in die wijnstok blijven, want dan kan het voedsel daardoor heen komen. En dan kan dat licht erop schijnen en dan kan er vrucht ontstaan. Dus ga niet bezig met jouw vrucht. De vrucht van de geest. Het is de vrucht van de geest die aan jou ontstaat als jij in Jezus blijft. Dan staat er het volgende. Vers 7. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt. Als u in mij blijft en mijn woorden in jullie blijven, vraag wat wil. Wat betekent dat? Dat betekent dat we de woorden van de Heer Jezus moeten lezen, tot ons mogen nemen. En dan betekent het niet, oké, nu heb ik het woord gehoord en dat was het dan. Nee, vanuit de context waaruit Jezus sprak, betekent het woord horen, betekent ook het woord doen. Het betekent wat je hoort, moet je ook gaan doen. Dat is de context vanuit het Hebreeuws waarin deze mensen in de tijd ook leefden en waarin velen in deze tijd ook nog leven. Het is horen en doen, dat hoort bij elkaar. Dus als je in mij blijft, zegt Jezus, en mijn woorden in u blijven, dat het door jou heen dus vrucht gaat dragen, vraag dan wat je wil en het zal je ten deel vallen. Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt, zegt Jezus, dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. En dan gaat hij nog even verder en daar sluit ik zo mee af. Zoals de Vader mij heeft lief gehad, zo heb ik ook jullie lief gehad. Blijf dan in mijn liefde, zegt Jezus. Want als je in de liefde blijft, blijf je ook in mij. En dan staat er in daarna, als u mijn geboden in acht neemt, zult u in mijn liefde blijven. Zoals ik de geboden van mijn Vader in acht genomen heb en in zijn liefde blijf. Met andere woorden, als je doet wat Jezus zegt, dan blijf je in zijn liefde op dat moment. Dat is waar de stroom van liefde gaat. En als jij doet wat hij zegt, dan blijf jij dus in hem en hij blijft in jou. En dan staat er het volgende in vers 12. Dit is mijn gebod. Dit is mijn gebod. Niet meer geboden, hè? Dit is mijn gebod. Dat u elkaar lief hebt, zoals ik jullie heb lief gehad. Dat jullie elkaar lief hebben, zoals ik jullie heb lief gehad. Met andere woorden, Jezus zegt eerder, de Vader heeft mij lief gehad en ik heb hem lief gehad. En nu zegt Jezus, dezelfde liefde die ik heb ontvangen, geef ik aan jullie. En wezen jullie nou ook elkaar lief, zoals ik jullie heb lief gehad. Dat is eigenlijk, als je het goed beschouwt, de helft van de wet. In ieder geval de belangrijke punten die genoemd worden. Het eerste is, je zult de Heer uw God lief hebben met geheel uw hart, ziel, verstand en al uw krachten. En het tweede eraan gelijk is, je zult je... Als jezelf. Heb elkaar lief. Dat is wat Jezus gebiedt. Een ander punt zegt Paulus, de liefde is de vervulling van de wet. Het is de liefde die de vervulling is van de wet. Omdat de liefde de ander nooit kwaad wil doen. Het is de liefde die juist een zegen wil zijn voor de ander. Het is de liefde die jou een heilig leven laat leven. Samenvattend kunnen we zeggen, als we spreken over die woorden heilig, heilig, heilig en we maken ons zorgen over genade, weet dan dat alles wat in Christus is, genade is. De heilige God heeft zijn heilige Zoon mens laten worden om onheilige mensen weer te verzoenen met zichzelf. En door de dood en opstanding van de heilige Zoon van God, ons als mensen te vergeven en het leven te geven. Zo worden wij de gerechtigheid van God en leven wij door die volheid van rechtvaardigheid, heiligheid, vergeving, verzoening, genezing, bevrijding en genade. Daardoor leven wij. Dat alles heeft God in Jezus gelegd. En door in hem te blijven en in zijn liefde en zijn geboden te doen, blijven wij in hem en ontvangen wij alles wat God lichamelijk in Jezus heeft gelegd. We mogen nooit de genade vergeten. We mogen nooit denken dat wij het zelf wel kunnen. We hoeven dus ook nooit ons zorgen te maken over het feit, wat mogen wij dan wel of niet doen? God zal je dat wijzen. Als jij je leven leeft met Jezus, legt hij de dingen op jouw weg, waarin je weet wat je mag doen, omdat de Heilige Geest jou leidt. En daarom mag je luisteren, leren luisteren naar de Heilige Geest. En omdat wij het niet zelf kunnen bewerken, en omdat wij steeds weer aan de genade mogen denken, mogen we straks ook met elkaar dat avondmaal vieren, waarin de genade zichtbaar werd, waarin het offer van de Heer Jezus zichtbaar werd, in het brood wat zijn lichaam is, en in de wijn of de druivensap wat voor zijn bloed staat. Elke keer weer, als je dat doet, mag je de dood des Heren verkondigen totdat hij komt. Maar neem het dan wel in de wetenschap dat hij voor jou is gestorven. Als jij hier bent, je bent misschien gast of de eerste of tweede keer hier, je mag het meevieren straks. Maar wel Maar wel door geloof. Door het geloof dat Jezus dit voor jou heeft gedaan. Dat hij voor jou is gestorven en opgestaan. Dat hij jouw redder ook is. Dat je weet dat hij zijn leven gaf, zodat wij zouden leven in hem. Dat hij onze leefwereld binnenkwam om ons te brengen in zijn leefwereld. Om te komen in onze onheiligheid, om ons door hem te heiligen. Hij kwam in onze onreinheid om ons rein te maken. Hij kwam in onze eigen werken om ons zijn werken te geven. Hij kwam in ons die leefden als wezen om ons het zoonschap, en je mag natuurlijk daarbij denken dochterschap, te ontvangen. Hij kwam in ons, zodat wij kunnen zijn in hem. Dat is genade. Dat is genade. En ik hoop en bid dat wij met elkaar, door die genade, steeds meer mogen gaan lijken op hem. Amen. Amen.